Goedemiddag allemaal. Welkom iedereen. Van harte deze middagdienst, gezamenlijke middagdienst. We kijken uit naar een gezegende dienst. Vanmiddag, zeg ik wat vooraf erbij, is gedeeld uit Jeremia. Een gebed van Jeremia staat centraal. En op het blad van Bethelkerk stond bijzondere gebeden 1. En dat heeft ermee te maken dat ik voor 2023 dacht van ja, de middagdiensten waarin ik voorga, wat ga ik dan doen? Echt iets van een serie is lastig, want er zit wat onregelmatigheid in. Maar in ieder geval voor mezelf dacht ik, ik wil wel iets van thema hebben. En heb ervoor gekozen om de middagdiensten die ik dan voorga, gebeden van bekende Bijbelse personen te behandelen. Ik denk aan Jeremia nu, waarmee ik begin. Gebed van Hizkia, gebed van Mozes. En zo zijn er nog wel meer gebeden te vinden. Dus als u ze meemaakt waarin ik voorga, dan zal er steeds in de komende tijd een van die gebeden voorbij komen. We wensen elkaar een hele mooie en gezegende dienst. Deze dienst gaan we dus een gebed van Jeremia lezen. En ik heb opgegeven Jeremia 32 vers 16 tot 25. Waar wij nader inzien. Ergens tussen woensdagavond 8 uur en vanmorgen dacht ik, ja, het is toch wel mooi om dat eerste gedeelte van hoofdstuk 32 er ook bij te lezen. Over zeg maar de aanleiding voor het gebed van Jeremia. Dus daar begin ik mee. Het is een wat langer gedeelte, maar dan kun je dat gebed, wanneer, het moment dat het gebeden wordt, ook wat beter plaatsen. In het 10e regeringsjaar van koning Zedekia van Juda, het 18e regeringsjaar van Nebukadnessar, de koning van Babylonië, richtte de Heer zich tot Jeremia. De troepen van Nebukadnessar belegerden Jeruzalem en de profeet Jeremia zat gevangen in het kwartier van de wacht dat tot het paleis van de koning van Juda behoorde. Koning Zedekia had hem daar gevangen gezet omdat hij had geprofeteerd. Dit zegt de Heer, ik geef deze stad in handen van de koning van Babylonië. Hij zal haar innemen. Koning Zedekia van Juda zal niet aan de Chaldeeën ontsnappen, maar aan de koning van Babylonië worden uitgeleverd. Hij komt oog in oog met hem te staan en zal persoonlijk met hem spreken. Daarna wordt hij naar Babel gevoerd, waar hij zal blijven totdat ik naar hem omzie. Spreekt de Heer. Alle verzet tegen de Chaldeeën zal nutteloos zijn. Jeremia zei, de Heer richtte zich tot mij met de woorden, ga dan wel, de zoon van je oom Salem is naar je onderweg om je te vragen zijn akker in Anatot van hem te kopen, omdat jij het recht hebt als losser op te treden. Het gebeurde zoals de Heer had gezegd. Mijn neef Ganemel kwam naar het kwartier van de paleiswacht en vroeg mij, koop alsjeblieft mijn akker in Anatot, in het gebied van Benjamin. Jij kunt als losser optreden om de grond in eigendom en de grond in eigendom nemen. Ik begreep dat dit een opdracht van de Heer was en kocht de akker van mijn neef Ganemel uit Anatot. Ik stelde een koopcontract op, verzegelde dat in aanwezigheid van getuigen en betaalde Ganemel 17 shekel zilver die ik afwoog in een weegschaal. Ik gaf zowel het verzegelde contract waarin de bepalingen en voorwaarden waren vastgelegd, als het open contract aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Maaseia. Dat deed ik ten overstaan van mijn neef Ganemel en de getuigen die het contract mede hadden ondertekend, en in aanwezigheid van alle Judeërs die zich in het kwartier van de paleiswacht bevonden. In hun bijzijn gaf ik Baruch de volgende opdracht. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Stop deze contracten, zowel het gesloten als het open contract, in een kruik. Dan blijven ze lange tijd in goede staat. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht. Nadat ik het koopcontract aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot de Heer. Ach, Heer mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. U bewijst uw liefde aan duizenden. U laat voor de schuld van de ouders ook de kinderen boeten. U bent de grote, sterke God. Uw naam is Heer van de hemelse machten. Uw besluiten zijn indrukwekkend. Uw daden machtig. U let aandachtig op de levensweg van mensen en beloont ieder naar zijn daden. U hebt in Egypte tekenen en wonderen verricht en verricht die tot op de dag van vandaag in Israël en onder heel de mensheid, zodat uw naam nu overal gevestigd is. U hebt uw volk Israël met angstaanjagende tekenen en wonderen uit Egypte weggeleid, met sterke hand en opgeheven arm. En u hebt hun dit land gegeven dat u hun voorouders onder ede had beloofd. Een land dat overvloeit van melk en honing. Uw volk trok het binnen en nam het in bezit, maar gehoorzaamde u niet. Ze leefden uw wet niet na, volgden uw geboden niet op. Daarom werd deze ellende hun deel. De bestormingsdammen reiken al tot de stadsmuur. De stad staat op het punt te worden ingenomen. Ze valt in handen van de Galdeeën die haar belegeren. Het zwaard, de honger en de pest brengen haar ten val. Wat u hebt aangekondigd, ziet u nu zelf gebeuren. Toch hebt u, Heer, mijn God, mij gezegd de akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Galdeeën valt. Tot zover de schriftlezing. Nou, een gebed van de profeet Jeremia. Die een van de grote profeten wordt genoemd. Dus niet per se vanwege zijn prestaties. Heel praktisch. Er zijn in ieder geval twee grote profeten, Jesaja en Jeremia. En die naam hebben ze gekregen omdat ze een groot boek hebben nagelaten. Tegelijkertijd zijn het ook wel twee profeten die veel gedaan hebben, veel van hen is bekend. Maar even als soort peiling vooraf, als ik zeg Jeremia, wat weten jullie dan? Wat schiet je te binnen?
Onheilsprofeet.
Onheilsprofeet. Dat is een mooie, die komt zo meteen terug. De opbouw van Jeruzalem. De Nehemia. Ja, een beetje tegenovergestelde bij Jeremia. De verwoesting zo van Jeruzalem, ja. Nee, maar meer dingen over Jeremia?
Klaagliederen.
Klaagliederen. Er is zelfs een woord aan overgehouden, hè? Jeremiëren. Ja, klopt, van profeet Jeremia, klaagliederen. Overigens staat er bij klaagliederen niet boven dat het van Jeremia is, volgens mij. In het boek zelf. Maar dat is een andere, daar gaat het niet over. Er zijn meer bijbelboeken. Nou, iets anders voor Jeremia. Ik dacht, nou, een hele bekende profeet. Heel jong? Volgens mij wel, ja. Niet helemaal scherp. Maar toen hij geroepen werd, zeg maar. Dat hij een van degenen die dan zegt, ik ben te jong. En dan God zegt, dat moet je niet zeggen. Want ik roep je, dan moet je. Dat is inderdaad ook Jeremia, volgens mij, ja. Het is in ieder geval een van de profeten die ook als mens het best leert kennen. Dit gebed staat er. Er staan heel veel gebeden van Jeremia in het boek. Soms heel kort, soms uitgebreider. Soms heel, hij zou zeggen, heel verheven, vroom. Maar ook rauw. Jeremia bidt op een moment ook van, was ik maar dood. Ik wil hier niet meer zijn. Het leven is te zwaar. Hij worstelt ook regelmatig met God. Hij zegt van ja, waarom moet ik dit doen? Waarom moet ik altijd die boodschappen van u brengen? Ik hou erover op. Maar dan zegt hij, dan brandt het als een vuur in mij. Hij moet wel spreken. Nou, als je het boek Jeremia als geheel leest, kom je dat tegen. En ook wel die onheilsprofetie, kom ik nog wel op terug. Wanneer leest Jeremia? Hij leeft een beetje in het einde van de koningstijd. Of een beetje eigenlijk helemaal. Dat is even de laatste koning in Israël aan de macht is. Heel globaal kun je dan zeggen tussen 600 en 500 voor Christus. Dan handig om te onthouden. Ja, uiteindelijk in 586, 589 wordt Jeruzalem verwoest. En het is een periode, een tijd van gigantische spanningen. Er zijn op dat moment twee grootmachten. Dat is aan de ene kant Babel, wordt vaak het volk van het noorden genoemd. Zitten eigenlijk niet in het noorden, een beetje meer richting noordoosten. Huidige Irak, maar ze komen altijd via de route van het noorden. En in het zuiden zit Egypte. Nou, die houden elkaar een beetje in evenwicht. Ze zijn, Babel lukt het niet om Egypte te overwinnen en andersom niet. Maar ze clashen wel vaak in het centrum, wat je eigenlijk tot op de dag van vandaag wel iets van ziet, waar Israël ligt op een cruciale kruising van handelswegen. Daartussen, in dat centrum zit Israël. En dan zou je van Israël mogen verwachten dat ze in zo'n spannende tijd, een crisistijd, hun vertrouwen op God stellen. God zoeken. Maar in plaats van Gods vertrouwen zie je in die tijd eigenlijk gewoon ordinaire machtspolitiek. Er wordt voortdurend geschipperd. Dat je betalen aan de koning van koning Nebukadnessar, misschien dat je dan het af kan kopen. Of je hulp zoeken bij Egypte, daartussenin. En het is ook een tijd dat het wemelt van de zelfverklaarde profeten in Israël. Mensen die de tijd duiden en die een boodschap brengen. En die over het algemeen altijd een positieve, optimistische boodschap brengen. Ze zeggen steeds op allerlei manieren tegen het volk, tegen de koning. Luister goed, het is een moeilijke tijd, maar Jeruzalem, denk niet dat God Jeruzalem laat innemen of verwoesten. Dat gaat echt niet gebeuren. Op die profeten is Jeremia een van de uitzonderingen. Een enkeling meer komt ervoor in zijn tijd. Maar hij is eigenlijk steeds ongelooflijk dwars en gaat nogal radicaal tegen die andere profetieën in. Maar in alle eerlijkheid, dat is niet omdat hij zelf behoefte heeft, zozeer eraan, maar omdat hij zich oprecht geroepen weet en dat hij voortdurend zegt, ja, ik kan geen andere boodschap brengen dan dat wat God mij vraagt te zeggen. Dat is vaak kritisch. Talloze keren voorspelt hij de val van Jeruzalem en daar heeft hij waarschijnlijk ook die naam onheilsprofeet aan te danken. Maar je moet zijn hele boek maar eens lezen om te ontdekken dat dat een onterechte term is. Hij brengt niet zozeer onheil, maar hij kondigt steeds aan. Als jullie niet luisteren, dan komt dat wat oordeel van God is. Maar voortdurend komen ook prachtige profetieën voorbij dat God ondanks alles toch trouw blijft, terugkeert en hoopvolle toekomst geeft. Maar hij is wel oprecht en eerlijk. En hij zit nu gevangen. Koning Zedekia heeft hem gevangen laten nemen. En koning Zedekia, dat is een hele bijzondere regeerder. In die zin ook niet uniek. Er zijn er meer van. Hij laat zijn huig naar de wind hangen. Dat is toch de uitdrukking? Ik weet niet of er... De ene dag dan... komen de mensen bij hem en zeggen, koning, je moet van die Jeremia af, die demotiveert het volk. Nou, hij zegt, goed, doe met hem wat je wil, ik kijk wel de andere kant op. Wordt Jeremia in een put gegooid, waar hij langzaamaan in de modder wegzinkt. Een verschrikkelijke ervaring geweest zijn. En dan is er aan het hof iemand anders, Ebed-Melech, iemand uit Nubië, die heeft dat gehoord. En die gaat dan naar koning Zedekia toe en zegt, koning Zedekia, dat kunt u niet maken. Zo kunt u Jeremia niet aan zijn eind laten komen. Dus goed, zegt hij, haal 30 man en je redt Jeremia uit die put. Nou, dan is hij bevrijd. Dan laat hij hem wel weer gevangen zetten. En dan zit Jeremia gevangen. En dan laat hij Jeremia bij hem komen. En dan zegt hij, profeteer tegen me. Wat heeft God gezegd? En Jeremia zegt, ja, ik ga dan wel echt zeggen wat God gezegd heeft. Nee, dat is goed. Nou, dan zegt Jeremia weer, geef je over. Want anders loopt het slecht af met Jeruzalem. De stad wordt sowieso ingenomen. Zedekia zegt aan het eind, tegen niemand vertellen dat we dit gesprek hebben gehad. Bedenk iets anders wat Jeremia moet zeggen. Want zijn generaals, die zijn Jeremia helemaal zat. En menselijk gezien kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Als je in een crisissituatie, de stad is belegerd. Moest een beetje denken de afgelopen week aan die stad die nu onder vuur ligt, Bachmut, als ik het goed zeg, in Oekraïne. Rusland wil die stad hebben, de Wagnergroep aast erop, want het schijnt daar onder die stad een heel gangenstelsel te zijn van mijnen, waar je manschappen, materieel enzovoort kwijt kan. Oekraïne wil hem natuurlijk niet kwijt, wordt zwaar om gevochten, maar stel nou dat je als Oekraïner in die stad rondloopt, of hij zou het tegenwoordig zeggen, op je social media deelt. Jongens, geef de stad over in handen van de Russen, want hij valt toch wel. Ik kan me voorstellen dat Zelensky dan ook niet blij met je is, om het heel zacht uit te drukken. Vooral als je een vooraanstaand figuur bent, met invloed. Maar Zedekia gaat dus heel de tijd heen en weer. Elkant gelooft hij Jeremia en toch weer niet. En hij heeft Jeremia dus vast laten zetten vanwege de profetie die we lazen. Hij wil het eigenlijk niet horen. En dan, nou ja, de spanning neemt toe en dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Dat we lazen dat Jeremia aan de ene kant vertelt dat hij een boodschap van God krijgt. God sprak tegen hem. Hoe dat precies gaat, zegt Jeremia niet. Of dat een stem was, of een droom, of via iemand anders. Maar het is een heel specifieke boodschap. Je neef, Gadamel uit Anatot, dat is het dorpje waar Jeremia ook vandaan kwam, die zal bij je komen met het verzoek om een akker te kopen. Omdat jij het recht hebt, eerst recht als losser. He, die wet die er in Israël was, die moest voorkomen dat land aan families ontviel. Het hele land was toen Israël ging wonen verdeeld over alle stammen. En die losserwet was er om te voorkomen dat er niet, ja, als mensen bijvoorbeeld door armoede of schulden hun grond kwijt zouden raken. Ja, dat er dan zomaar grootgrondbezitters en mensen zonder land zouden komen. Iedereen moest zijn deel van het land houden. En Jeremia is de eerste losser, dichtstbijzijnde familielid. Hij krijgt die boodschap van God en er gebeurt precies wat hij gehoord heeft. Zijn neef komt bij hem en zegt tegen hem, jou vraag ik de akker voor mij te kopen. En dan doet Jeremia het, want zegt hij, ik begreep dat het een opdracht van de Heer was. En er staat alles beschreven, keurig zoals dat moest gebeuren. Een dubbel koopcontract, alle twee de partijen kregen er normaal gesproken één. Wordt verzegeld, getuigen erbij, een officiële schrijver. En opvallend is wel dat Jeremia dan iets doet, waarmee hij verwijst naar wat hij weet dat er gaat komen. Want hij laat die twee contracten in één kruik opbergen. Ze moeten veilig zijn, maar ze moeten ook bewaard blijven. Want er staat een belofte bij dat God zegt, eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht. Het moet duidelijk zijn dan van wie die akker is, wie die toekomt. Er lijkt dus bij Jeremia helemaal geen twijfel. Hij doet wat hij denkt, waarvan hij overtuigd is dat God het van hem vraagt. Maar dan is dat gebeurd en dan komt zijn gebed en dan blijkt Jeremia toch wel heel fundamenteel zijn vraag te hebben bij deze opdracht. Hij vindt het maar een vreemd verhaal. En je kijkt hem dus in dat gebed, om zo te zeggen recht in zijn hart, ziet hij iets van zijn twijfel. Met die vraag gaat hij naar God toe. Maar dan ga je dat gebed lezen en dan valt het op dat hij niet begint met dat wat hem vooral hoog zet. Jeremia begint zijn gebed in die situatie met God. Allereerst een beschrijving van de grootheid van God, over de macht van God, die wereldwijd, zegt hij, gezien en ervaren is. En die enorme betekenis heeft dus. Impact heeft. En voor u, zegt Jeremia, is niets onmogelijk. Het een prachtige omschrijving van wat de Bijbel de almacht van God noemt. Niet dat God per se alles kan, maar wat hij wil, wat hij in zijn liefde belooft, dat kan hij ook. Voor u is niets onmogelijk. En daarna gaat Jeremia uitgebreid in op de bijzondere bemoeienis van God met het volk Israël. Hoe hij het volk bevrijd heeft. Hoe hij het verbond sloot. Er komen zinnen terug uit de 10 woorden, de 10 geboden. Hoe God beloofd heeft trouw te zijn. Als Israël hem dan ook trouw zal zijn. En hij beschrijft met woorden hoe ontzagwekkende daden die u heeft laten zien. Dus God is niet alleen maar groot en is overal bekend, maar er is ook een diep ontzag voor wie God is. Zoals het zichtbaar werd in de bevrijding van Israël en tot en met het moment dat Israël het beloofde land in bezit nam. Wie is als u, zegt Jeremia. En dan gaat hij de situatie beschrijven waarin het volk terecht is gekomen. Trieste situatie, vol dreiging en spanning. Maar meteen zegt Jeremia erbij dat hij weet waar het door komt. Dat het te maken heeft met het feit dat het volk, na alles wat God gedaan heeft voor hen, hem is vergeten. Zijn eigen weg is gegaan. Er zit in dit gebed dus ook meteen iets van erkenning, van schuld. Wat Jeremia ook gaat vragen, hij beseft dat het onverdiend is. En pas dan komt hij met zijn eigenlijke vraag. Dan deelt hij zijn verwarring over die opdracht die God hem gegeven heeft. Want hij zegt, toch hebt u Heer mijn God mij gezegd de akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Chaldeeën valt. Het is eigenlijk een hele nuchtere, eerlijke vraag. Dat Jeremia zegt, God, misschien nog een maand, een paar maanden, een paar weken, dagen misschien. En dan is dit hele land in bezit van koning Nebukadnessar. Waar hebben we het nog over dan? Moet ik dat stukje land van mijn neef gaan kopen, nog betalen ook? Waarom? Het bijzondere van dit gebed is, dacht ik, dat Jeremia zelf gezegd heeft bij die officiële bijeenkomst waarom het zo is. Hij heeft daar gezegd wat God gezegd heeft. Je moet het doen, je moet die contracten goed bewaren, want ik beloof dat hier weer akkers en wijngaarden verkocht zullen worden. Maar Jeremia ziet het even niet. Dat is iets, ja, God heeft dat al gezegd, maar de situatie nu is er totaal niet naar. Het lijkt nu onzin om je geld uit te geven aan het weggegooid geld. En dat zegt hij dus ook gewoon eerlijk tegen God. Dus die Jeremia die zo rotsvast verzekerd zegt, ja, ik wist het, de opdracht van de Heer, ik doe het, is tegelijkertijd diegene die zegt, God, waarom? Nou, in het gedeelte dat volgt, in de hoofdstukken, je kan eigenlijk door blijven lezen, dit duurt nog even door, maar dan zie je ook dat God als antwoord ook niet gek zich niet veel nieuws vertelt, maar herhaalt wat hij al gezegd heeft. En dat is tegelijkertijd wel een bevestiging. En dat is meteen ook het eerste wat misschien juist ook als het om bidden gaat goed is om je te realiseren. Als je iets aan God vraagt, als wij gaan bidden, dan is natuurlijk het mooiste als je iets bidt en God verhoort het direct. Je vraagt iets, God doet het. Maar heel vaak gebeurt het ook niet. Dan kun je denken, ja, hij heeft bidden dan wel zin. Waarom zou ik het doen als het toch vaak eigenlijk niks uit lijkt te maken? Nou, bij Jeremia zie je het hier heel, heel nadrukkelijk. Bidden verandert niet per se God. Maar door te bidden verandert wel je eigen geloof. Soms door alleen maar in het moment van gebed stil te staan bij wie God is en wat hij beloofd heeft, het je opnieuw te binnen te brengen, alsof God het weer tegen je zegt, word je bevestigd dat, ook al zie je het nu nog niet, die belofte van God staat. God die schepper is, die onzagwekkend is, bij wie we niet kunnen zeggen dat wij het verdienen. Het is genade als hij ons hoort, die zegt, als je bidt, dan heeft dat als gevolg dat je geloof wordt vernieuwd, bevestigd en verdiept. Nou, als je dan naar dit gebed kijkt en je vraagt je af, wat is nou de betekenis ervan voor ons hier en nu? Als je dit gebed als voorbeeld neemt, dat dacht ik in de afgelopen week, lijkt het dan op hoe wij bidden? En dat is heel spannend, hè? Want we zitten hier natuurlijk ook als heel verschillende mensen. En ook wat bidden betreft zullen we heel uiteenlopende ervaringen hebben en manieren van bidden. Maar toch zo'n gebed. Ik dacht in ieder geval, laat ik zelf heel dichtbij laten komen. Als ik nou 10 gebeden die ik in de afgelopen tijd, op momenten dat ik echt de tijd nam om te bidden, nou eens uitgeschreven naast dit gebed zou leggen. Zou het er dan op lijken? Nou, ik denk heel eerlijk dat er nogal wat verschil tussen zit vaak. Als je echt, als ik echt de tijd neem om te bidden. Zeker als er een specifieke aanleiding voor is. Een vraag, iets waar ik lastig vind. Waar ik twijfels over heb. Waar ik misschien zelfs ook soms boosheid over voel. En ik ga bidden, dan is dat meestal ook het eerste. Maar hoeveel tijd ruim ik eigenlijk in als ik bid. Om stil te staan bij de grootheid van God. Alleen al in de schepping. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Ja, ik weet het wel, maar sta ik daarbij stil als ik ga bidden. En het ontzagwekkende van God, wat hij gedaan heeft. In geschiedenis, het volk Israël. Maar natuurlijk dan zeker ook door de Heer Jezus. En hoeveel tijd, ruimte is er in mijn gebed voor het besef dat wat ik God ook vraag, dat dat niet iets is wat ik op een of andere manier verdien. Dat zijn goedheid nooit vanzelfsprekend is of iets van natuurlijk. Maar dat er echt iets in zit van, zie mij voor u staan, zondig en onrein. Beetje ongemakkelijk om te zeggen. Maar, bijbels. Hoeveel daarvan zit er in mijn gebed, voordat ik mijn eigenlijke vragen, mijn twijfels, en wat er ook maar leeft, inbreng? Voorzichtig gezegd kan er dan wel wat verbeteren. En toen vroeg ik me af, wat zou er nou veranderen? Als we dat meer zouden doen. En nogmaals, misschien zijn er mensen die zeggen, nee, maar zo bid ik altijd. Dus dat is fantastisch. Maar stel nou dat je zo'n gebed ook, het komt bij je binnen, je denkt erover na. En wat zou er nou veranderen als we wel meer zo zouden bidden? Dat we, hoe onze levenssituatie ook is, en wat voor prangende vraag je misschien ook hebt, of twijfel, of nou, vul maar in. Als je eerst de tijd nam om iets te zeggen over wat je weet van de grootheid van God. Wat je van hem ziet in de schepping, in de wereld om je heen. Als je vervolgens de tijd nam om na te denken waarom God ontzagwekkend is. Wat God heeft laten zien door de Heer Jezus. Dat je het even hardop zegt. Dat hij één van ons wilde worden, bij ons kon wonen. Wilde lijden en sterven en zelfs de dood heeft overwonnen. U bent de God voor wie niets onmogelijk is. U hebt zelfs de dood overwonnen. En dan de tijd en ruimte om te denken, en wie ben ik dan helemaal? Dat ik bij u kom. Ik heb het niet verdiend, op geen enkele manier, dat u naar me zou luisteren. En dat je dan je eigenlijke vraag zou stellen. Je twijfel zou uiten. Wat zou er veranderen? Nou, dat is aan de ene kant natuurlijk een beetje gissen, zou je kunnen zeggen, wat er dan verandert. Maar ik dacht ook heel praktisch, stel dat je dat nou ook echt wil doen. Ook naar aanleiding van deze dienst. Er ligt straks bij de uitgang, bij de tafel waar ook de collecte staat, een samenvatting van deze overdenking. Met aan het eind ook een praktijkoefening. En ik deel hem nu vast hier en kun je rustig overwegen of je hem meeneemt en het misschien wil doen. Vandaag of later deze week, of misschien wel meerdere keren. Ik dacht van, als ik nou de volgende keer ga bidden, bedenk dan eens allereerst, wat is op dit moment een van de grote vragen, twijfels, verwarring, of misschien zelfs boosheid, die je voelt, met je meedraagt richting God. Waar wil je het, om het zo te zeggen, echt over hebben? En met die vraag in gedachten ga je vervolgens een gebed opschrijven. Ik weet niet of je dat wel eens doet. Een gebed schrijven. Ik doe het wel eens. Minder dan ik ooit voorgenomen had. Maar ik merk heel vaak dat als ik bid, ik bid zacht in mijn gedachten, dat mijn aandacht er heel lastig bij kan houden. Of als ik dat doe, als ik al 's avonds in mijn bed lig, Dan moet ik aan denken dat mijn docent op de middelbare school ooit zei, dan ben je bij de types die horen, die denken, God geeft het zijn beminde in de slaap. Om zo al biddend zak ik zo langzaam naar weg. Ik zie al mensen knikken, dus ik ben niet de enige. Maar even zitten en opschrijven, dat helpt me om gedachten te ordenen. En als je dat dan doet met dat gebed van Jeremia in je hoofd, schrijf eerst eens op, waaraan denk je, gewoon in je eigen woorden, als het gaat om de grootheid van God. Wat wil je daarover zeggen? Naar God toe. En dan, wat zou je willen zeggen over Gods ontzagwekkendheid, zijn grote daden? Zoals hij die ook heeft laten zien door de Heer Jezus. En dan ook iets, en dat is misschien wat lastigste, om zwart op wit op te schrijven. Maar iets over je besef van, ja maar, wie ben ik nou helemaal om te denken dat God mij genadig zou zijn. Hij belooft het, maar juist als ik me op hem richt, aandacht aan hem besteed, dan komt dat besef juist binnen. En je hebt die drie dingen opgeschreven. Gods grootheid, daar iets over zijn ontzagwekkendheid en wie je zelf bent. En dan schrijf je daaronder je vraag, je twijfel, je verwarring, je boosheid. Vul maar in. Wat zou er dan gebeuren? Nou, praktisch denk ik dan nog. Stel je doet dat. En je legt dat gebed van Jeremia naast je eigen gebed. En die lees je de ene dag, de andere dag, nog eens een paar keer allebei door. Zodat je echt even de tijd neemt om te bidden. Te bidden zoals Jeremia. Waarom zou je? Nou, het is moeilijk om, je kunt niet precies gaan vertellen wat er dan gaat gebeuren. Maar vanuit zo'n gedeelte zijn in ieder geval een aantal dingen waar je denk ik op mag rekenen. En dat dit in ieder geval een manier zal zijn die God wil zegenen met een groeiend ontzag bij je. Over wie God is. Misschien staat er straks niks nieuws. Weet je het allemaal wel. Maar God wil het gebruiken om je dichter bij hem te brengen. Groeiend ontzag. Grote besef van de liefde van God ook. En het bijzondere, dat hij jou lief heeft. Als mens die jij bent. En een toenemend vertrouwen. Niet dat God per se doet wat je nu vraagt. Antwoord geeft op wat je hem gevraagd hebt. Of de dingen oplost. Maar je wel erbij stilzet wat hij beloofd heeft te doen. Wat hij verzekerd heeft door de Heer Jezus. Het kwaad, de zonde, de dood wordt zelfs overwonnen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan heb je dan nog nu je vragen. Dan wordt dat opnieuw als geloof aan je gegeven. En verdiept. Om Jezus wil. Amen.